Een hele goede morgen. Ik begin met een verhaal van een Joodse rabbi, zeg maar een Joodse dominee, die een verhaal vertelde wat een beetje lijkt op de geschiedenis die we uit de Bijbel kennen van Salomo. Er was eens een koning, en die koning die had een machtig rijk, en hij regeerde al vele jaren over dat rijk. En na een aantal jaar wilde hij dat vieren. En hij maakte bekend aan zijn onderdanen. Op die en die dag, als ik zoveel jaar regeer, dan mogen jullie bij mij komen met een verzoek. En wat je ook maar vraagt, dat zul je krijgen. Maar je mag één ding vragen. Nou, de mensen zaten erover na te denken, wat zou ik nou eens vragen? Want het mag maar één ding zijn natuurlijk. Dus de een die dacht, oh weet je wat, ik ga rijkdom vragen. Want als ik rijk ben, dan kan ik belangrijk zijn, dan kan ik misschien leuke dingen kopen, kan ik werk krijgen wat ik misschien wel leuk vind om te doen. Of eigenlijk ja, kan ik dan doen wat ik wil, want als ik toch rijk ben, dan maakt het niet meer uit wat ik verdien. Dus ik kan gewoon doen wat ik wil. Dus ik ga rijkdom vragen. En hij ging naar de koning en hij kreeg rijkdom. En de tweede, die dacht, ze zat ook na te denken, dacht, ja, ik ga proberen, ik vraag of ik een belangrijke positie mag krijgen. Want als ik een belangrijke plek krijg, een belangrijke plek in het bestuur, ja, dan zien mensen mij en dan vinden ze mij belangrijk, krijg ik veel geld. En dan gaan allerlei andere dingen ook goed. Nou, de koning zei, oké, jij wilt dat, nou, krijg je dat. En de derde die zei, ja, o koning, het liefste wat ik wil is eigenlijk, mag ik elke dag even met u praten? En toen was de koning daar zo van onder de indruk, dat hij zei, nou, deze man, die vindt het veel belangrijker om bij mij te zijn, dan om de dingen die ik geef. En daarom zei hij tegen die man, jij mag zeker elke dag met mij praten. En omdat jij dat zo belangrijk vindt, en ik dat zo mooi vind, krijg je van mij ook nog rijkdom, en krijg je van mij ook een belangrijke plek aan mijn hof. En toen zei de rabbijn, die dit verhaal vertelde, het is voor ons belangrijker dat we merken dat we behoefte hebben aan bidden, dan dat we bidden voor waar we behoefte aan hebben. Anders gezegd, het is belangrijker dat we merken dat we bidden nodig hebben, dan dat we bidden voor allerlei dingen die we denken nodig te hebben. Nou, daar moest ik aan denken toen ik deze preek aan het voorbereiden was. Ik ben zelf de laatste tijd aan het lezen in het boek Samuel. En in een aantal hoofdstukken waar Samuel daar een rol in speelt, daar viel mij steeds op het belang van bidden. Dat zo ontzettend belangrijk is. En dat Samuel dat ook steeds doet. Op allerlei momenten. En toen dacht ik, ja, ik geloof dat ik het daarover moet gaan hebben in de dienst nu vanochtend. Samuel die was een biddend man. Zijn naam betekent ook van de Heere gebeden, of letterlijker God heeft gehoord. Maar dat vind je ook in zijn leven steeds terug. Hij is, vind ik, echt een mooi voorbeeld van het belang van bidden en hoe hij dat steeds doet op allerlei momenten. Goed, ik wilde eerst een gedeelte uit de Bijbel lezen uit 1 Samuel 8. We lezen een behoorlijk stukje, eerst uit 1 Samuel 8 en dan vervolgens nog een stukje uit 1 Samuel 12. En dat is de geschiedenis dat Israël een koning wil hebben. En om het beeld even te schetsen, hiervoor had je een lange periode gehad van de richters, of rechters, afhankelijk van je Bijbelvertaling. Dus bestuurders die het volk namens God bestuurden en ook vaak uitredden omdat ze door vijanden werden belaagd of op de nek gezeten. En God stuurde dan steeds een richter die het volk weer bij God terugbracht. En op een gegeven moment dan wil het volk een koning. Nou, ik lees vanaf vers 1 in Samuel, 1 Samuel 8. Het gebeurde nu, toen Samuel oud geworden was, dat hij zijn zonen tot richters over Israël aanstelde. De naam van zijn eerstgeboren zoon was Joël, En de naam van zijn tweede was Abia. Zij waren richters in Berseba. Maar zijn zonen gingen niet in zijn wegen. Zij waren uit op winstbejag, namen geschenken aan en bogen het recht. Dat staat misschien een beetje ingewikkeld, maar ze vonden vooral belangrijk wat zij zelf verdienden. Ze namen cadeaus aan. Denk je, is cadeaus aannemen dan zo slecht? Nou, wel als je je laat omkopen. Dus zij bogen het recht, dus ze waren niet rechtvaardig, maar ze lieten zich door mensen betalen om iemand gelijk te geven voor een rechtszaak bijvoorbeeld. Toen kwamen alle oudsten van Israël bijeen en ze kwamen bij Samuel in Rama. Ze zeiden tegen hem: zie, u bent oud geworden en uw zonen gaan niet in uw wegen. Stel daarom een koning over ons aan om ons leiding te geven, zoals alle volken. Toen zij zeiden: geef ons een koning om ons leiding te geven, was dit woord kwalijk in de ogen van Samuel. En Samuel bad tot de Heere. Maar de Heere zei tegen Samuel: geef gehoor aan de stem van het volk in alles wat zij tegen u zeggen. Want ze hebben u niet verworpen, maar mij hebben zij verworpen, dat ik geen koning over hen zou zijn. Overeenkomstig alles wat zij aan mij gedaan hebben, vanaf de dag dat ik hen uit Egypte geleid heb tot deze dag toe, door mij te verlaten en andere goden te dienen, doen zij nu ook u aan. Welnu, luister naar hun stem, maar waarschuw hen nadrukkelijk en maak hun de handelswijze bekend van de koning die over hen zal regeren. Daarop maakte Samuel al de woorden van de Heere bekend aan het volk dat een koning van hem verlangde. Hij zei: dit zal de handelswijze zijn van een koning die over u regeren zal. Hij zal uw zonen nemen om hen voor zich in te zetten bij zijn wagens en zijn ruiterij en om hen voor zijn wagen uit te laten lopen. Hij zal hen aanstellen tot bevelhebber over 1000 of tot bevelhebbers over 50. Zij zullen zijn akker moeten ploegen, zijn oogst binnenhalen en zijn strijdwagens, wapens en zijn wapentuig maken. Uw dochters zal hij nemen als zalfbereidsters, kooksters en baksters. Uw akkers, uw wijngaarden en uw olijfgaarden, de beste, zal hij nemen en ze aan zijn dienaren geven. Van uw zaaigoed en uw wijngaarden zal hij het tiende deel nemen, dat aan zijn hovelingen en zijn dienaren geven. Hij zal uw slaven, uw slavinnen, uw beste jonge mannen en uw ezels nemen om daarmee zijn werk te doen. Hij zal het tiende deel van uw kudde nemen en u zult hem tot slaven zijn. U zult het in die dagen uitschreeuwen vanwege uw koning, die u zich gekozen hebt. Maar de Heere zal u op die dag niet antwoorden. Maar het volk weigerde naar de stem van Samuel te luisteren. Ze zeiden: nee, er moet toch een koning over ons komen. Dan zullen wij zijn als al de volken. Onze koning zal ons leiding geven en hij zal voor ons uitgaan en onze oorlogen voeren. Toen Samuel al de woorden van het volk gehoord had, sprak hij die uit ten aanhoren van de Heere. De Heere zei tegen Samuel: luister naar hun stem en stel een koning over hen aan. Toen zei Samuel tegen de mannen van Israël: ga heen, ieder naar zijn stad. En dan vervolgens dan krijg je de geschiedenis dat Samuel Saul aanwijst, of God wijst Saul aan als eerste koning en Samuel die zalft hem. En Saul die bestijgt dan de troon, dat lees je in hoofdstukken 19 en 11. En dan in hoofdstuk 12, dan blikt Samuel terug op zijn periode als leidinggevende, als richter over het volk. En dan blikt hij ook weer terug op deze geschiedenis dat het volk een koning wilde. Nou, die terugblik wil ik ook nog even erbij lezen. Dat is vanaf 1 Samuel 12, vers 12. Dan zegt Samuel: toen u zag dat Nahas, de koning van de Ammonieten, op u afkwam, zei u tegen mij: nee, maar een koning moet over ons regeren, terwijl toch de Heere uw God uw koning is. Welnu, zie, hier de koning die u gekozen hebt, dat is Saul, die u verlangd hebt. Zie, de Heere heeft een koning over u aangesteld. Als u dan maar de Heere vreest, hem dient, naar zijn stem luistert en het bevel van de Heere niet ongehoorzaam bent, dan zal zowel u als de koning die over u regeren zal veilig zijn achter de Heere uw God. Maar wanneer u niet naar de stem van de Heere luistert en het bevel van de Heere ongehoorzaam bent, dan zal de hand van de Heere tegen u zijn, zoals tegen uw vaderen. Blijf dan nu staan en zie het indrukwekkende dat de Heere voor uw ogen zal doen. Is het vandaag niet de tijd van de tarweoogst? Ik zal tot de Heere roepen en hij zal donder en regen geven. Besef dan en zie dat uw kwaad dat u voor de ogen van de Heere gedaan hebt, groot is, omdat u een koning voor u verlangd hebt. Toen Samuel de Heere aanriep, gaf de Heere donder en regen op die dag. Daarom werd heel het volk zeer bevreesd voor de Heere en voor Samuel. En heel het volk zei tegen Samuel, bid voor uw dienaren tot de Heere uw God, dat wij niet sterven, want boven al onze zonden hebben wij ook nog dit kwaad gedaan, dat wij een koning voor ons verlangd hebben. Toen zei Samuel tegen het volk, wees niet bevreesd, u hebt al dit kwaad wel gedaan, maar wijk niet langer van achter de Heere af en dien de Heere met uw hele hart. Wijk niet af voor de nietige afgoden, door de nietige afgoden na te volgen, die niet van nut zijn en niet kunnen redden, want zij zijn nietigheden. Want de Heere zal zijn volk niet verlaten omwille van zijn grote naam, omdat het de Heere behaagd heeft u voor hem tot een volk te maken. En wat mij betreft, er is bij mij geen sprake van dat ik tegen de Heere zou zondigen door op te houden voor u te bidden. Maar ik zal u het goede en de juiste weg leren. Vrees alleen de Heere en dien hem, trouw met uw hele hart. Want zie welke grote dingen hij bij u gedaan heeft. Maar indien u het kwade blijft doen, dan zult u weggevaagd worden, zowel u als uw koning. Samuel die komt hier naar voren als steeds een biddend man. Als het volk met hem, tot hem komt met het verzoek voor een koning, dan is zijn reactie in 8 vers 6, en Samuel bad tot de Heere. Toen hij het volk gewaarschuwd had voor de gevolgen van een koning, dan lees je in 8 vers 21, toen Samuel al de woorden van het volk gehoord had, sprak hij die uit ten aanhoren van de Heere. Als ze dan een keer een koning hebben en hij blikt terug, dan zegt hij, en wat mij betreft, er is bij mij geen sprake van dat ik tegen de Heere zou zondigen door op te houden voor u te bidden. In 12 vers 23. En later lees je ook nog als hij erg teleurgesteld is in Saul en God tegen Samuel zegt dat hij Saul eigenlijk verworpen heeft als koning. Dan lees je in 1 Samuel 15 vers 11. Samuel was hierdoor diep geschokt en hij riep de hele nacht tot de Heere. Dus het lijkt alsof in het leven van Samuel er een soort reflex is van kom ik iets tegen waardoor ik diep geschokt ben, dan ga ik bidden. Als ik me zorgen maak over iemand, dan ga ik bidden. Als ik niet weet wat ik met een situatie aan moet, dan ga ik bidden. En ik zal blijven bidden. Dat vind je steeds terug bij Samuel. En ik geloof dat deze geschiedenis ook laat zien wat het gevolg is van bidden. Waarom dat ook belangrijk is. Daar heb ik, wil ik 4 punten bij noemen. De eerste 2 wat uitgebreider en de laatste 2 zijn wat korter. Eerste punt is dat bidden het motief laat zien. Soms zijn redenen die je noemt of redenen die je jezelf voorhoudt en een motief zijn anders. Wat is een motief? Misschien voor de wat jongeren onder ons. Misschien hebben jullie dat ook wel eens. Je bent aan het wandelen of zo met je vader en moeder. En op een gegeven moment dan begin je zomaar opeens over een gesprekje over, wat vind jij nou lekker snoep? Zomaar, gewoon omdat je dat interessant vindt. Nou, vaak is dan de reden waarom je het zegt, is dat je dan hoopt van, zit er niet een snoepje in de zak van een jas van een vader of moeder? En dan hoop je dat dan zo'n vader of moeder opeens denkt van, oh, laat ik maar een snoepje geven. Dus het motief, de reden, zeg maar, waarom je daarover begint, is iets anders dan wat je noemt. Of je begint een gesprek over, kinderen in mijn klas krijgen hele grote cadeaus voor Sinterklaas. Echt hele grote cadeaus. Nou, dan kan het zomaar zijn dat het motief, de reden waarom je het zegt, is dat je hoopt dat de Sinterklaas die bij jou langskomt misschien ook wel grotere cadeaus gaat geven. Nou, dat is een motief, iets waarom je iets zegt. En waarom je iets doet is soms anders dan wat je precies zegt. Nou, dat vind je hier ook terug. Het volk Israël komt met een hele terechte vraag bij Samuel. Uw zonen doen het niet zoals goed is. Heel terecht punt. Maar dat is niet hun motief. Dat is niet de reden waarom ze het zeggen. En Samuel gaat dan bidden. En dan blijkt wat het motief wel is. Je kan daar verschillende lagen in zien. Je leest dus in hoofdstuk 12, vers 12, dat de reden voor waarom ze die vraag stellen is omdat ze bang waren. Daar zegt hij van, toen u zag dat Nahas, de koning van de Ammonieten, op u afkwam, zei u tegen mij, nee, maar een koning moet over ons regeren. Dus dat is de aanleiding was dat, ze waren bang. Maar de diepere reden, die lees je in 8 vers 7. Maar de Heere zei tegen Samuel, geef gehoor aan de stem van het volk in alles wat zij tegen u zeggen. Want zij hebben u niet verworpen, maar mij hebben zij verworpen, dat ik geen koning over hen zou zijn. Dat is uiteindelijk het motief wat blijkt als Samuel gaat bidden. Ik zat daarover na te denken van hoe dat dan gebeurt. Ik geloof dat hier, dat dit is een woord van kennis. In 1 Korinthe 12, daar wordt gesproken over verschillende gaven van Gods geest. En een van die gaven is de gave van kennis. Ik denk dat dit een voorbeeld daarvan is. Dat God iets laat zien, wat je gewoon aan de oppervlakte niet ziet. Maar waarbij God eigenlijk laat zien van, ja, zo zit het. Dit is wat er echt speelt. En niet wat er aan de oppervlakte speelt. Het motief is anders dan de genoemde reden. En ik geloof dat we dat zelf in ons leven ook vaak tegenkomen. Ik zal wat voorbeelden geven. Eerst wat veilig meer misschien over mensen verder weg. En dan wat meer persoonlijke dingen die ik soms in mijn eigen leven en u misschien ook in uw leven herkent. Eerst wat veilig, wat verder weg. Mensen kunnen makkelijk zeggen van, ja, ik wil niks met geloof hoor, want al die schijnheiligheid van de kerk, al die mensen die doen maar, en dat is allemaal, ze zeggen van alles, maar er gebeurt, ondertussen gebeurt er ook van alles wat allemaal niet deugt. Dus nou, die kerk, dat hoeft van mij niet. Nou, dan zou het zomaar zo kunnen zijn dat er ook als motief, als reden onder zit, dat iemand niet wil. Het is een terechte reden, want ik denk dat er heel veel schijnheiligheid in kerken is. En dat we helaas komen van alles tegen, ook in de krant soms, van over christenen die van alles doen. Maar het is niet altijd de reden. Niet altijd het motief waarom mensen iets niet willen. Een voorbeeld wat ik geloof ik eerder wel eens vanaf deze plek genoemd heb. Ik heb al eens gesprekken gehad met iemand die heel veel vragen had over geloof. Allerlei dingen die in de Bijbel niet klopten. En waarvan die zei, ja, maar dat is toch allemaal, dat kan niet en dat is tegenstrijdig. En dat is. En op een gegeven moment toen vroeg ik aan hem van, stel nou dat al jouw vragen morgen zouden zijn opgelost. Overal heb je echt een bevredigend antwoord op. Zou je dan Jezus willen volgen? Toen keek hij even een poosje voor zich uit, zei hij, dat weet ik niet. Dat was denk ik het motief. En vervolgens de reden is allerlei vragen die je dan daarbij bij zoekt. Maar de reden en het motief, die kunnen nog wel eens uit elkaar liggen. Wat dichterbij in ons eigen leven. Als je 's ochtends misschien uit de Bijbel leest en je komt iets tegen waarvan je denkt, ja, dat moet ik eigenlijk misschien wel gaan doen. Doe je het dan ook? Of zijn er dan allerlei gedachten en redenen die je vervolgens bedenkt om daar eigenlijk een beetje onderuit te komen? Stel je leest in Matteüs 5 vers 23 en 24 van dat je, ook al ben je nog zulke belangrijke dingen aan het doen, ik zeg het even in eigen woorden, al ben je nog zulke belangrijke dingen aan het doen, maar je weet dat iemand anders jou iets kwalijk neemt, dan moet je dat eerst goed maken, zegt de Heer Jezus. Dan moet je eerst zorgen dat dat in orde is. Nou, kan het zomaar zijn dat je dan allerlei vragen hebt. Ja, maar is dat nou wel echt de bedoeling? Ja, er zijn toch ook allerlei manieren om teksten uit te leggen en zo. Dus dat is waar. Het is terecht. Er zijn verschillende manieren om teksten uit te leggen. Maar is dat je motief? Is dat je motief om dan te denken van, nou daarom doe ik het nu maar niet misschien. Er staan zoveel moeilijke dingen in de Bijbel. Is waar. Is terecht. Er staan veel moeilijke dingen in de Bijbel. Maar is dat een excuus om dan niet te gaan doen wat je vindt? Je kan denken, ja, maar is dat niet een beetje fanatiek? Er zijn toch ook allerlei christenen die dat toch ook allemaal niet zo serieus nemen en zo heel, dat allemaal zo precies zo willen gaan doen. Ja, dat is waar. Het is terecht. Er zijn een hoop christenen die misschien dingen niet zo niet zo fanatiek proberen te doen. Maar is dat een excuus? De redenen die je dan voor jezelf aandraagt en uiteindelijk het motief wat in je hart zit, die kunnen uit elkaar liggen. Ik merk dat in ieder geval bij mezelf wel. En soms praten we dingen recht omdat we diep in ons hart eigenlijk niet willen. Ander voorbeeld. Je kunt kritiek hebben op mensen. En dat kan terechte kritiek zijn. Was hier ook, hè? Het volk kwam met terechte kritiek op de zonen van Samuel. Dat klopte. Maar wat is de reden dat je het vertelt? In dit geval bij het volk Israël was de reden anders dan wat ze zeiden. Hun motief lag anders. Zo kan het ook zijn als wij als wij kritiek hebben op anderen en we vertellen dat bijvoorbeeld tegen anderen. Wat is onze reden om dat te doen? We kunnen soms we zijn er denk ik als christenen ook goed in om soms hele vrome redenen te noemen. Van, joh, dat is goed, kan je voor gaan bidden. terwijl het eigenlijk dat we iets doorvertellen, ja, omdat het gewoon goed voelt misschien, omdat we dan voelen we onszelf misschien een beetje beter dan iemand anders. Het is niet altijd zo zuiver, volgens mij. De redenen waarom we dingen vertellen tegen iemand anders. Christelijke roddel kan nog wel eens heel vroom verpakt zijn. En dan is de reden waarom je het vertelt, is iets anders dan wat je precies zegt. Dus bij zoiets ook zou je kunnen afvragen van heb ik zelf degene al aangesproken die ik waar het over gaat? En misschien nog wel belangrijker als eerste stap, heb ik met God overlegd of het wel zo goed is om dit te vertellen aan iemand anders? Ik denk dat dat een eerste stap zou moeten zijn. En ik betrap mezelf er maar al te vaak op dat ik die stap soms oversla. Ander voorbeeld. Je bent misschien terecht boos op iemand. En daarom denk je van, ik zal hem dat eens even goed laten voelen. Ik ga niet reageren op als hij iets zegt of als hij een mailtje stuurt of iets. Hij probeert weer ik merk dat er van de andere kant iets komt om het weer enigszins goed te maken. Nou, ik zal het hem eens even goed laten voelen. Ook bij dat soort dingen, ook als het terecht is, ook als je terecht boos bent, met een terecht punt komt, zo van ja, maar dat heeft diegene wel misgedaan, is het volgens mij ook belangrijk om daarvoor te bidden. En dan blijkt soms zomaar, merk ik tenminste zelf vaak, dat je als je erom gaat bidden, dat je dan opeens ziet, ja maar wacht even, het is niet alleen maar dit misschien terechte punt wat ik die ander kwalijk neem. Dat is niet het enige, maar ik heb zelf ook misschien wel dingen gedaan die ook daarin niet kloppen. En wat moet je daarmee? Wat doe je daarmee? Ja maar, kan je dan zeggen, ja maar, zij heeft toch dit of dat? Of hij heeft toch dit of dat? En hij zat toch ook fout? Hij begon toch? Zij begon toch? Dat kan allemaal waar zijn. Maar dat neemt niet weg dat je iets moet, denk ik, met datgene wat er bij jou niet goed zit. Het volk Israël kwam hier met een terecht punt. Zonen van Samuel deden het niet goed. Maar zij moesten iets met wat er bij hen niet goed zat. Met hun motief wat niet deugde. En hoe kom je daarachter? Ja, ik geloof dat bidden daarin de sleutel is. Dat wat Samuel hier doet, Samuel bad tot God. En vervolgens liet God zien aan Samuel in dit geval wat er niet goed zat. In Hebreeën 4, vers 12, daar staat over Gods woord. Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg. En het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. Nou, ik geloof dat Gods woord, en ik denk ook in dit geval zoals bij Samuel, het woord wat God rechtstreeks aan Samuel liet zien, dat God ons daarmee laat zien door te bidden, door te luisteren naar wat God zegt, dat God dan laat zien wat er echt in je hart is en wat er misschien bij jou ook rechtgezet moet worden. En ik spreek nu over jou, maar ik spreek hier ook mezelf aan. Want zijn dingen waarbij ik bij mezelf ook vaak merk van we zitten gewoon soms geniepig in elkaar. Dat we dingen heel makkelijk kunnen goed praten voor onszelf. Maar we zien het pas helder op het moment dat we het bij God brengen. Dus als je bidt, dan laat dat zien wat je motieven zijn en en die zijn niet altijd hetzelfde als de redenen die je noemt om iets recht te praten. Tweede punt, ik geloof dat bidden een antwoord is op angst. Angst is hier een van de redenen waarom het volk Israël niet wilde gaan in de weg die God wees. Ik heb net genoemd dat er eigenlijk twee redenen zijn. In hoofdstuk 12, vers 12, dan lees je van dat angst daarin meespeelde. Dat was zeg maar de aanleiding. En in hoofdstuk 8, vers 7, merk je dat de diepere reden eigenlijk was van dat ze wilden van God af. Ze wilden niet dat God, ze wilden onafhankelijk van God zijn. En die laatste reden, daar wil ik wat meer op ingaan. Ook hier, het is wel terecht de angst die ze hadden. Ze zijn bang voor Nahas van de Ammonieten. En we lezen dan in de hoofdstukken die hier tussenin liggen, tussen hoofdstuk 8 en hoofdstuk 12, dat Saul voert op een gegeven moment ook oorlog tegen die Ammonieten. En die Nahas, dat blijkt inderdaad een hele nare man te zijn, die de mensen van Jabes belegert. En dan zegt hij op een gegeven moment, nou jullie, als jullie je overgeven, dan zal ik bij iedereen het rechter oog uitsteken. Nou, niet heel fijn, omdat uiteindelijk geeft God daar een overwinning en gebeurt dat gelukkig niet. Maar dus het is heel goed begrijpelijk dat ze daar bang voor zijn. Dat ze daar bang zijn voor die Ammonieten. En ook hier weer denk ik van, dat is iets wat best wel herkenbaar is. In ons leven, wanneer willen wij zijn als de andere volken, wat hier Israël ook zegt, wij willen zijn, wij willen een koning, net als andere volken. Wanneer willen wij zijn zoals de rest? Dat is heel vaak als we bang zijn. Dan willen we niet ervoor uitkomen dat wij God volgen, maar liever een beetje zoals de rest. Wanneer ben je bang om inderdaad ervoor uit te komen dat je de Heer Jezus volgt? Dat is toch vaak als je bang bent dat anderen je misschien uitlachen daarom. Dan wil je het liefst maar niet al te veel opvallen in een klas of onder collega's. Of nee hoor, ik ben maar gewoon. Ik ben wel christelijk, maar niet zo heel erg hoor. Beetje zo'n soort houding. Dat mensen vooral niet denken dat je het echt meent. Of dat het echt iets, weet je wel, dat het belangrijk voor je is. Nou, de reden daarvoor is vaak bang zijn. Bang zo van, ja, maar wat zullen ze anders wel niet zeggen. Of wanneer lieg je soms? Weet je al, grote leugens doen we misschien niet zo snel. Of dan denk je van nou nee, dat is echt fout. Maar kleine leugens, nou, daar toch? Of is dat, merk ik dat alleen zelf? Dat je, weet je wel, een leugentjes om best wil, die we dan een beetje vergoelijken zelf. Wanneer doe je dat? Nou, heel vaak volgens mij als je bang bent ergens voor. Je komt op school, je hebt een opdracht, zou jij ook doen, voor een deel, een groepsopdracht of zo. En klasgenoten die komen naar je toe van, oh, heb je bij je? Oeh, en op dat moment denk je opeens van, helemaal vergeten. Nou, dat zeg je dan natuurlijk niet. Maar zeg je, ja, oh, wacht even, ja, computer, ik had een probleem met de computer gisteren. Ja, nee, vanmiddag ga ik er even naar kijken nog. Waarom? Waarom zeg je het zo? Ja, omdat je bang bent anders van, ja, wat zullen ze ervan vinden? Wat zullen ze ervan denken? Een voorbeeldje van bij mij van heel, heel recent. Gisteren waren wij in Amsterdam en we moesten ergens in het centrum moesten we parkeren en het ging mis met parkeren. Tenminste, ik moest de auto ergens wegzetten. En ik was via een zijingang in de plek gekomen waar je de auto kon parkeren, maar niet via de slagboom. Dus ik stond daar met de auto. Ik stond wel op het parkeerterrein. Maar ik had geen kaartje, want ik was al binnen, maar zonder kaartje. In zo'n geval, dan ben je bang voor, ja, dat is natuurlijk weer een heleboel gedoe om dan weer te zorgen dat je dan aan een kaartje komt. Dan moet je zo'n parkeerwachter gaan bellen of zo. Of het was dan is de verleiding op dat moment is dan groot, omdat je eigenlijk bang bent voor gedoe. Van nou, ik rij gewoon weer via dezelfde uitgang als waar ik erin gekomen ben. Rij ik eruit en dan doei, dan heb ik, dan laat ik die parkeerkosten maar zitten. Nou, dus de verleiding om iets verkeerd te doen is groot op het moment dat je bang bent voor iets, voor anderen, voor de reactie van anderen, voor nou ja, gedoe in dit geval. Er staat in 1 Samuel 12 vers 14 dat we volkomen veilig zijn als we God volgen. Even erbij lezen. Als u dan maar de Heere vreest, hem dient, naar zijn stem luistert en het bevel van de Heere niet ongehoorzaam bent, dan zal zowel u als de koning die u over u regeren zal veilig zijn achter de Heere uw God. We zijn volkomen veilig als we achter de Heere aangaan. Maar om daarop te vertrouwen, dat is wel iets wat soms lastig is, wat moeilijk is om te doen. En dan hebben we gauw de uitvluchten dat we denken, nou, we moeten het misschien toch maar wat makkelijker doen. Excuses gaan maken naar iemand, terwijl je weet diep in je hart dat je het misschien moet gaan doen. Ja, maar ja, misschien krijg je dan wel een vervelende reactie van iemand. Blijven piekeren over iets. Iets maar vast blijven houden, zo van ja, komt het wel goed? En aan de ene kant wil je het wel aan God overgeven, van ja, als ik op God vertrouw, dan zal het wel goed komen. Maar tegelijkertijd durf je daar eigenlijk niet op te rekenen. En hou je het toch steeds weer vast. En denk je, ja, eigenlijk de enige mogelijkheid dat God het goed regelt, is als hij het doet op mijn manier. Dan wil je het eigenlijk alleen op God vertrouwen als hij het doet zoals jij denkt dat het goed is. Als je omgaan met angst, met niet helemaal vertrouwen op God, dat is een van de misschien wel lastigste dingen. Om echt te vertrouwen op God, als je doet wat God zegt, dat het dan ook goed is. Dat het dan ook goed komt. Ik zou je eens een vraag willen stellen. Als jij nou op dit moment, ik geef je twee vragen. En dan krijg je even de tijd om daarover na te denken. En wees niet bang, ik ga niemand vragen om daar vervolgens iets over te zeggen. Dus je mag gewoon eerlijk zijn. Als je nou eens voor jezelf een cijfer zou geven. Van 1 tot 10. Zoals je dat op school voor proefwerken krijgt. Voor hoeveel jij God nu vertrouwt in je leven. Wat zou dat cijfer nou zijn? En de tweede vraag is, in welke situatie vind jij het op dit moment nou het lastigste om God echt te vertrouwen? Ik geef je even denktijd. En dan zou ik je willen vragen, als je nou denkt aan die situatie waar je, die je nu in gedachten hebt, waarvan je denkt, nou dat vind ik moeilijk om, dat echt, om God daar echt in te vertrouwen. Daar geef ik mezelf, een beetje vreemd om daar cijfers aan te geven, maar goed, het maakt soms wel, maakt het wat inzichtelijker. Stel, je geeft jezelf daar een 6 in of zo. Nou, stel nou eens dat je nou morgen wakker wordt en je denkt, ja maar nu is dat... Zou dat een 6,5 zijn of het zou een 7 zijn? Wat zou je dan morgen anders doen dan nu? Wat is dan het punt waar dan je denkt, ja, maar dan zou ik, volgens mij moet ik dan dit gaan doen. Ja. Nou, ik denk dat datgene wat, waar je nu aan denkt... dat je daar inderdaad om zou moeten gaan bidden van, Heere, wilt u me helpen om dat meer te doen? Om meer ervan uit te gaan dat, u, dat ik veilig ben als ik u achterna ga. In Psalm 56, vers 4 en 5, daar staat die mooie tekst. Op de dag dat ik vrees, vertrouw ik op u. In God prijs ik zijn woord. Op God vertrouw ik, ik vrees niet. Wat zou een schepsel mij kunnen doen? Dus als ik vrees, als ik bang ben, vertrouw ik op God, ga ik ermee naar God. En als ik dat doe, dan gaat de angst weg. Derde punt. Bij kritiek krijgen gaat Samuel ook naar God. In 1 Samuel 8 vers 7, dan zegt God tegen hen, tegen Samuel, zij hebben u niet verworpen. Dat dacht Samuel blijkbaar. Dus God laat aan Samuel zien, het gaat niet zozeer om jou, maar ze hebben mij verworpen. Maar in vers 8, dan lees je dat ze, dat eigenlijk ook Samuel ja, deelt in dat verwerpen van God. Dus dat hij daar ook onder te lijden heeft. Je leest daar, dan zegt God, en ik zeg het begin even in eigen woorden. Eigenlijk wat ze mij hebben aangedaan, zegt God... Dat doen ze nu ook u aan. Dus Samuel die deelt eigenlijk in het onrecht dat God wordt aangedaan. En daar komt hij achter door te bidden. Nou, ik heb net in het vorige punt met omgaan met angst gezegd van dat we volledig veilig zijn als we achter God schuilen, als we achter God aangaan. Maar blijkbaar houdt dat dus niet in dat we dan geen moeite tegenkomen, dat we geen kritiek zullen krijgen, dat misschien mensen ruzie zoeken. Of, dus het is wel zo dat, je, dat er allerlei moeite zijn ook, als je achter God aangaat. En dan vind ik het mooi hoe Samuel daarop reageert, wat er dan staat in 1 Samuel 12, vers 23, en wat mij betreft, er is bij mij geen sprake van dat ik tegen de Heere zou zondigen door op te houden voor u te bidden. Dus Samuel die reageert met, ik krijg wel kritiek, maar ik zal niet ophouden om te bidden voor diegene die, die met die kritiek naar mij toe kwamen. Ik denk dat Samuel daarin... dezelfde houding heeft als die de Heer Jezus ook heeft en had. En wat je leest in 1 Petrus 2 vers 23, waar staat dat toen de Heer Jezus te lijden had onder wat mensen hem aandeden, dat hij dat overgaf aan de Vader, die rechtvaardig oordeelt. Maar daar zie je ook dat de Heer Jezus daarvoor bidt voor die mensen die hem kwaad doen. Dus ik denk dat dat ook een vraag aan ons zou kunnen zijn. Als je kritiek krijgt van mensen, als mensen je dwars zitten misschien, heb je daar dan ook voor gebeden? En ik merk zelf vaak dat ik daar pas laat achter kom, dat ik denk, oh wacht, ik heb daar helemaal niet voor gebeden. Je maakt je al kwaad misschien, of je hebt al de neiging om een of andere mail terug te sturen. En pas later denk je van, maar heb ik eigenlijk wel voor diegene gebeden? Tot slot, misschien denk je nu, ja, er zijn inderdaad dingen waarvan ik, misschien anders moet doen, of waarvan ik ook merk van dat ik in die valkuil trap. Nogmaals, net als ik dat doe, want ik sta hier absoluut niet van, ik weet het goed en jullie hebben nog een hoop te leren, want het zijn allemaal dingen die ik zelf juist merk. Maar misschien denk je inderdaad wel van, ik weet dat er mensen zijn die mij dingen kwalijk nemen. En deels is dat terecht, maar ja, deels is dat misschien ook niet terecht en moet ik daar iets mee. Of ik weet dat mijn motieven om dingen door te vertellen, dat die niet altijd zo zuiver zijn. Of ik weet dat er terreinen zijn in mijn leven waar ik de touwtjes niet zo erg uit handen durf te geven. Waar ik maar blijf piekeren en het niet, ja, als het erop aankomt, God niet echt vertrouw. Of ik besef nu van, ja, dat er inderdaad mensen zijn waar ik niet zo erg voor bid. Juist die mensen die je steeds dwars zitten, dat ik dat moeilijk vind om daarvoor te bidden. Nou, ook Israël beseft als Samuel terugblikt dat ze heel veel dingen verkeerd hebben gedaan. In 12 vers 19 lees je dat. Dat ze zien ook dat ze zelf hebben gezondigd. En dan vind ik het mooi wat Samuel dan antwoordt in 1 Samuel 12 vers 20. Toen zei Samuel tegen het volk, wees niet bevreesd. U hebt al dit kwaad wel gedaan, maar wijk niet langer af van achter de Heere en dien de Heere met uw hele hart. Dat antwoord dat deed mij denken aan wat de Heer Jezus zegt tegen die overspelige vrouw. Je kent die geschiedenis wel in Johannes 8, die vrouw die op een gegeven moment een andere man er blijkbaar vandoor was gegaan dan haar eigen man, werd betrapt en het volk vroeg om haar te stenigen. En de Heer Jezus die antwoordt dan met, nou, wie zonder zonde is, laat die de eerste steen maar werpen. En dan druipt iedereen af en dan blijft de Heer Jezus over met die vrouw. En dan zegt hij dan eindigt die geschiedenis met, nou, ik veroordeel u ook niet. Maar zondig vanaf nu niet meer. Dus maak een nieuwe start. Wij mogen een nieuwe start maken. Juist omdat de Heer Jezus voor ons is gestorven. En dat we vergeven zijn door de Heer Jezus, die ons de zonden niet nadraagt. Wat dat betreft is deze geschiedenis ook een mooie, hoopvolle boodschap. Van, het is niet zo dat je hoeft stil te blijven staan bij dingen die je verkeerd hebt gedaan, maar dat we mogen weer een nieuwe start maken door wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan. En daarom wil ik ook afsluiten met deze woorden die Samuel hier zegt in 1 Samuel 12 vers 20. Toen zei Samuel tegen het volk, wees niet bevreesd. U hebt al dit kwaad wel gedaan, maar wijk niet langer van achter de Heere af en dien de Heere met uw hele hart. En dan in vers 24, vrees alleen de Heere en dien hem trouw met uw hele hart. Want zie welke grote dingen hij bij u gedaan heeft. Ik wilde graag met jullie bidden. Lieve Vader in de hemel, dank u dat u God bent, dat u een genadig God bent, dat u volkomen goed bent. En dank u dat we met u mogen spreken, dat we mogen bidden, dat we bij u mogen komen. En wilt u ons helpen om steeds te beseffen dat we dat nodig hebben. Dat we het nodig hebben om te zien wat er in ons eigen hart is. Wat daarin zuiver is en wat daarin soms niet zuiver is. Dat we soms bang zijn, Heren, om u te volgen. En dat we niet helemaal op u durven te vertrouwen. Heren, ik wil u vragen of u ons daarbij wilt helpen. En ik wil u danken dat we daarin ook steeds een nieuwe start mogen maken en met u op weg mogen gaan. Heren, ik wil u danken voor het voorbeeld dat u hebt gegeven bij Samuel, of in het leven van Samuel. En ik wil u vragen of u ons ook wilt helpen om daarin dat voorbeeld na te volgen en om steeds bij de dingen die we doen als een soort reflex te hebben dat we u om hulp vragen, dat we u daarbij betrekken. En ik wil u vragen of u dat wilt zegenen in onze levens. Heren, dat vraag ik u om Jezus' wil. Amen.